Nou, goedemorgen allemaal. Fijn om er weer te zijn. Ik luister heel graag naar de radio via internet. Het aardige daarvan is dat je toegang hebt tot allerlei radiostations waar je normaal gesproken geen toegang zou hebben. En dan het liefst christelijke zenders in het buitenland. En op een van die zenders werd op een gegeven moment een boekbespreking gehouden van een boek van een zekere meneer Gordon MacDonald. En dat werd er behandeld en het boek heette A Life That God Blesses. Oftewel, dat betekent een leven dat God zegent. En in dat boek wordt beschreven, en het gaat uiteindelijk over de verschillende zaken die God gebruikt om een gezegend leven te schenken. En de schrijver die beschrijft daar hoe God soms iemand ervoor behoedt of ingrijpt om verkeerde keuzes te maken in zijn leven. En dat is tegelijkertijd een van de minst begrepen aspecten in het proces van zegeningen. Want hij noemt dat, en uiteindelijk draagt dat ertoe aan bij, als God dus ingrijpt of je ervoor behoedt dat je een gezegend leven hebt. En hij noemt dat in het Engels dan een disruptive moment, oftewel een verstorend moment, een moment in iemands leven waarin alles op zijn kop wordt gezet. En het zijn van die momenten dat als wij het voor het zeggen zouden hebben, dat we dan die momenten, voor zover dat mogelijk is, het liefst zouden vermijden. Dat we zouden zeggen, nou, ik liever niet. En hij schrijft, wij houden niet van die momenten in ons bestaan wanneer ons leven verstoord wordt. We associëren dit vaak met ongemak en pijn, falen en vernedering. En tijdens dat programma, de radiopresentator, die brabbelde nog wat voort. En tijdens het volgende muzieknummer, zat ik te denken van, ja, dat klopt wel, ik herken dat wel. Ik liet het een beetje op me inwerken en ik dacht, ja, ik herken dat. Het zijn die momenten wanneer het leven, zonder dat je erom gevraagd hebt, ineens die plotselinge pijnlijke wending nemen. Een knik, zeg maar, in je weg. Een knik in die levensweg die je dan zo kan hebben. En is dat inderdaad ook niet zo? Blijken die juist niet die knikken in de weg, dat die weg gaat, ineens maakt hij een gekke knik, een scherpe bocht, zijn dat niet de momenten in het leven waarin je de pijn ervaart, dat je verdriet hebt, zorgen hebt, pijn hebt? En zijn het ook niet tegelijkertijd wel de momenten dat je het meest geleerd hebt en ook het dichtst bij God bent geweest? En als ik in mijn leven dan onderzoek, dan kan ik alleen maar zeggen, ja, dat klopt. Dat klopt, dat zo is. En daar verder over nadenkend, dacht ik, nou, laat ik dat eens gaan opzoeken in de Bijbel. Zijn daar misschien voorbeelden van? Want ik kan dat vinden en de radiopresentator kan dat vinden, maar wat zegt de Bijbel er nou over? En ik ga jullie vandaag daarom meenemen door twee gedeelten in de Bijbel. En het is makkelijk te onthouden, want het zijn allebei de 12e hoofdstukken. De een uit 2 Korintiërs en de ander uit Hebreeënbrief. En ik begin met het 12e hoofdstuk van de tweede brief aan de Korintiërs. En ik ga dat deel lezen uit het boek, omdat het daar zo mooi staat. Het is geen letterlijke vertaling in het boek, hè, maar het zou eigenlijk zou kunnen zijn zoals je tegen elkaar praat, zoals je het zou kunnen vertellen. Dus ik neem jullie mee. En het is het 7e vers tot en met het 10e vers. Vers 7. De openbaringen die God mij heeft gegeven zijn werkelijk buitengewoon, dat schrijft Paulus. Maar omdat hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat is een doorn in mijn vlees. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. 3 keer heb ik de Heere gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Heere antwoordde telkens weer, dat ik altijd bij u ben is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich ten volle ontplooien. Daarom durf ik mij op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. En dit gedeelte uit de Bijbel is bij uitstek een moment in het leven van Paulus, dus de schrijver van deze brief, waar zijn leven volgens eigen zeggen een pijnlijke en vernederende wending neemt. En het leert ons een aantal zaken. Ik ga jullie 5 dingen meegeven die dat leert. Ten eerste, een knik in de weg is een Dat is de wending die het leven in het leven van Paulus heeft. Heeft een doel, heeft een bedoeling. En dat is dat volgt eigenlijk een gebeurtenis van de eerste 6 versen van dit hoofdstuk. Dus vers 1 tot en met 6, daar wordt in beschreven dat Paulus heeft er een ervaring en hij is nogal terughoudend over zichzelf in die context van die ervaring. Want hij schrijft namelijk hier, ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar geleden is het, schrijft hij. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het. En wat daar gebeurde is, is dat Paulus houdt zich daar een beetje op de vlakte over die ervaring. En hij is daar niet heel specifiek over. En we weten dus niet precies hoe het gebeurde, maar we weten wel dit, dat hij op een ogenblik door God naar de, zoals er staat, naar de derde hemel is gehaald, dus daar waar God troont, en heeft hij daar zelf met eigen ogen het paradijs kunnen aanschouwen. Heeft hij God gezien, hij heeft woorden gehoord die hier op aarde nog niet uitgesproken mogen worden. Dan moet je voorstellen dat dat zou gebeuren vandaag de dag, en als de bevolking dat zou oppikken, ook in zijn tijd, dan zouden de zalen en de pleinen volstromen en dan zouden ze zeggen van kijk, daar is Paulus. Dat is de man die God heeft gezien. Die is in de hemel geweest. En hij is weer teruggekomen zonder dat hij is gestorven. Hij heeft God gezien. Maar God keek anders tegen die ervaring aan. En die wist dat de ervaring die Paulus had gehad waarschijnlijk ook tot hoogmoed zou kunnen leiden. En dat tegelijkertijd hoogmoed komt voor de val, dat het ook tot de val van Paulus zou kunnen leiden. Dus God stak er een stokje voor, of eigenlijk liever een stokje in, want zoals we lezen in vers 7, en opdat ik lees het nu ditmaal uit de herziene Statenvertaling, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. En tot tweemaal toe in één zin legt Paulus uit dat het een probleem, dat hem een probleem is gegeven omdat hij zich niet zou verheffen. Of zoals het boek zegt, omdat hij niet wilde, omdat God niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden. Dat is wat dus God doet. God die geeft Paulus dus een doorn in het vlees en een iets zo pijnlijks dat het lijkt met de handlanger van de Satan, die slaat hem met vuisten, zodat hij zich maar niet iets zou gaan verbeelden. Zodat hij zich niet zou gaan verheffen boven de mensen en zeggen, ik heb God gezien. Met eigen ogen heb ik het gezien. En God zegt, nee, want het gaat je val betekenen. En deze knik, dat gaat heel rap. Die moesten we hebben. Die doet pijn. Die doet heel pijn. 3 keer heb ik de Heer gesmeekt dit lijden te laten ophouden. 3 keer. De doorn in het vlees, in het Grieks is het woordje skolops. En dat betekent eigenlijk paal of schanspaal of boom. Dus deze paal die in het vlees is gestoken, is uiterst pijnlijk. En continu wordt hij geslagen met vuisten. En Paulus heeft dus een uiterst pijnlijk probleem waar hij mee moet leven. En het herinnert hem er elke dag aan dat hij zich niet boven God moet verheffen. En als je dat gaat opzoeken op internet, wat zou dat dan kunnen zijn? Of je gaat eens na wat mensen daarover zeggen. Dan komen er allerlei ideeën. Sommigen zeggen dat het een oogprobleem was. Een andere zeggen dat het vanwege een passage in Galaten, daar lezen we dat Paulus last van zijn ogen heeft. Anderen zeggen, ja, het is een soort vorm van epilepsie. Weer anderen zeggen, het is malaria, galstenen heb ik gezien. Jicht, blinde darm, fister, lepra, luizen, rotte tanden of vroeging over de moorden op de christenen waar hij verantwoordelijk was voordat hij God leerde kennen. En weet je wat ik denk? Ik denk dat niemand het kan weten. Waarom niet? Nou, het staat er ook niet wat het is. En ik geloof ook dat het een hele goede reden heeft. Want stel nou dat het wel oogproblemen zouden zijn. Dan zouden wij op het moment dat we geen last van onze ogen hebben, ook geen pijnlijke ervaring hebben in dat opzicht. En zouden we het daar niet aan kunnen relateren aan deze tekst. Dan zouden we denken dat deze passage uit de Bijbel niet voor ons is. Maar door er niets over te zeggen, heeft God er dus voor gezorgd dat dit Bijbelgedeelte voor een ieder van ons van toepassing is. Zodra we worden geconfronteerd met een knik in de weg, Of als een pijnlijke en verschrikkelijke gebeurtenis ons leven ontwricht, dan slaat deze passage dus ook op ons. En dan is die gebeurtenis zeg maar de pijn waar we mee te maken hebben. En lieve mensen, maak je geen enkele illusie, want soms zijn in die verstorende en ontwrichtingen wendingen in je levensweg zijn uiterst pijnlijk en soms heel moeilijk te begrijpen. Dat is soms dat je denkt, waarom gebeurt dit? En soms laat God pijn en lijden toe in ons bestaan die op onze weg komen als een onverwachte knik. Dat je denkt, waar komt dat nou vandaan? Een pijnlijke wending die je hele levensritme verstoort. En dat gebeurt ons allemaal, vroeg of laat. En weliswaar in meer of mindere mate, maar het overkomt ons allemaal een keer. Maar het mooie is dat een knik in de weg, die neem je samen met God. Paulus vraagt tot 3 maal toe, neem deze pijn weg. Maar de Heere antwoordde telkens weer, dat ik altijd bij u ben, is genoeg. Nee, Paulus, dat ga ik niet doen. Ik ga die pijn niet wegnemen. Ik ben bij je in deze moeilijke tijd. Hoe pijnlijk het ook is, het dient een doel. Ik wil dat je ervan leert en ik help je die knik te bewandelen. Je bent niet alleen, ik ben bij je. 4, het heeft ook een uitwerking. En dat is ook heel bijzonder, want daar staat dat de kracht van Christus in mij komt wonen. Het effect is dus dat de kracht van Christus in hem komt wonen. Want, zegt Paulus, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En Paulus heeft dus ontdekt dat God iets in zijn leven gebouwd heeft en dat hij iets gekregen heeft wat hij zonder lijden en zonder die pijn nooit gekregen zou hebben. Wat God Paulus vertelde, was simpelweg dit. Je zult niet zonder genade zijn om je werk te doen. Je zult niet zonder kracht zijn om mijn gezag te zijn. Maar het verschil is dit. Jouw zwakte zal op zo'n manier mijn kracht vergroten en mijn macht zichtbaar maken, dat niemand het menselijkerwijs meer kan verklaren. Niemand kan meer zeggen, oh, dat heb je zelf gedaan, Paulus. Nee, iedereen zal zien dat ik het door jou heen gedaan heb. En Paulus zal nooit meer dezelfde zijn als hij ontdekt dat hij te midden van die pijnlijke wending in zijn leven, deze onverbiddelijke knik in zijn weg, in zijn zwakte in het vlees, dat hij een ontvanger is geworden voor de macht van God en op zo'n manier zoals hij nog nooit eerder heeft meegemaakt. Dat is bijzonder, toch? Dat is bijzonder. En ik kan me voorstellen dat Paulus, en dan kijk ik even naar de mannen in de zaal, net zoals wij mannen, wij denken vaak, we staan boven aan de voedselketen. We zijn aan top of the world, zijn we. We zijn masters van ons eigen universe. We zijn onoverwinnelijk. Maar als ik simpelweg heel kwetsbaar en nederig terugkijk op de gebeurtenissen uit mijn eigen leven, ja, dan kan ik alleen maar ontdekken dat met name die pijnlijke knikken in de weg mij er hebben doen laten achterkomen dat ik geen enkele controle heb over mijn eigen leven. Dat dingen gebeuren. Dingen komen op je pad waarin je niet om gevraagd hebt. En ik weet dat velen van ons, we zijn de afgelopen tijd en de afgelopen jaren door soms zware en moeilijke periodes heen gegaan. Een tijd van ziekte, een tijd van besef dat je mogelijk sterfelijk bent, of dat je om je heen hebt gezien dat mensen het leven gaan verlaten. En het besef dringt dan door dat je eigenlijk helemaal geen superman bent, dat je helemaal geen supervrouw bent. En dat je levensbestemming in de handen van iemand anders ligt, namelijk God. En dat je er uiteindelijk niks over te zeggen hebt. En het is op die momenten van ontwrichting, op het moment dat we ons realiseren dat we zwak zijn, dat God dan naar voren stapt op die lege plaats, dat je zegt van ik stap opzij, ik zeg Heer, ik ben daar zo zwak, en God stapt dan met al zijn opstandingskracht daarin. En dat is zo geweldig om dat te weten, om dat te ontdekken. En dan ga je ook ontdekken dat een pijnlijke, of een knik in de weg, die pijnlijke wending, ook een verandering teweeg brengt. Want wat staat er? Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden. Daarom heb ik behagen in mijn zwakheden. Het is bijna alsof Paulus, terugkijkend op die gebeurtenis, zich realiseert wat voor iemand hij voor die gebeurtenis was. En wie hij geworden is na dat moment. Hij zegt in essentie zegt hij, ik zou voor geen goud de weg terug willen afleggen naar hoe het was. Want Wat God hiermee bereikt heeft en wat hij van mij gemaakt heeft, is zo geweldig dat ik daarin roem. Dat ik daar mijn behagen in heb. Ik dank God ervoor. Dat is wat hij zegt. En de eerlijkheid gebiedt dat het alleen lukt als je er achteraf op terugkijkt. Op het moment zelf denk je van, dit is echt moeilijk. Dit is echt lastig als je er middenin zit. En laten we nu eens kijken naar een andere passage. Hebreeën 12. En daar staat een gelijksoortige passage met overigens dezelfde opbouw. En ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Vers 5 tot en met 11 uit het 12e hoofdstuk. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Van welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Nou, we weten niet of Paulus de schrijver is van deze brief, maar de opbouw van dit stuk is in ieder geval hetzelfde. Dus ook in dit gedeelte laat de schrijver zien dat er een knik in de weg is. Dat het een doel heeft. Dat het pijn doet, dat je samen met God bent, dat het een uitwerking heeft en een verandering teweeg brengt. Ook in dit gedeelte. En we ontdekken dus in de Hebreeënbrief dat de terechtwijzingen, de opvoeding die God geeft, de momenten die je leven zo plotseling op je kop kunnen zetten, een doel hebben. Want hieruit blijkt namelijk dat God van je houdt en met je bezig is uit deze brief. Hier, waar het ingrijpen in de Korintiërsbrief, moet ik het zeggen, preventief is, is het hier eerder een terechtwijzing. Maar het dient hetzelfde doel. Hetzelfde doel dat God zegt van oké, ik wil je terechtwijzen op dit punt. Ik wil dat je namelijk niet hoogmoedig wordt. Ik wil niet dat je je eigen leven gaat leiden. De Bijbel leert dat alle kinderen in het gezin van God, van het gezin van de Vader, terechtgewezen worden. Als je namelijk nooit een terechtwijzing kent in je leven, ook in je aardse leven, als nooit je ouders eens hebben gezegd van hé, dat moet je niet doen, dan gaat je leven gaat verkeerde wendingen nemen. Dan ga je het verkeerde pad op. Maar dan is het tijd, als je dus nooit een terechtwijzing van God hebt gehad, van dat is niet goed waarom je dat doet, dan moet je je leven eens ernstig onder de loep nemen. Want dan zou het namelijk kunnen zijn dat je geen deel uitmaakt van het gezin van God. Dus een pijnlijke correctie van God hebben we af en toe nodig, omdat wij zo als mensen in elkaar zitten. En sommige mensen denken dat het doel in het leven is van het geboorte tot aan het graf, dat je een weg gaat zonder enige bochten, dat het leven gewoon heerlijk rustig zijn weg gaat en dat je eigenlijk geen problemen hebt, geen pijn, geen ontmoediging. Maar wie uiteindelijk zo denkt, die moet eens ernstig nadenken van, klopt dat wel? Klopt dat wel? Heb ik dan wel de goede relatie met God? En verder blijkt hier ook dat de momenten van terechtwijzing momenten van pijn en verdriet zijn. Dat is het tweede punt. En in vers 11 stond er, en elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Dus je wordt er verdrietig van, het is pijnlijk op het moment dat God je straft. Maar God van zijn kant is hier pijnlijk eerlijk, dat vind ik zo mooi. Hij is pijnlijk eerlijk. Hij probeert niet te verhullen wat hij aan het doen is. God maakt het niet mooier dan dat het is. Hij wijst ons niet terecht en hij straft ons niet omdat hij het nou zo leuk vindt. Of daar vreugde uit haalt. Nee, natuurlijk niet. Hij zegt je ook niet, als je nu alleen maar lacht, blij bent en positieve gedachten hebt, dan waai je problemen over en heb je nergens last van. En ik vind het zo verdrietig dat er vandaag de dag mensen zijn die met de Bijbel in de hand leren dat als je echt van God houdt en dagelijks met hem wandelt, dat je dan nooit ongelukkig hoeft te zijn. Dat je nooit pijn zult lijden, dat je geen armoede zult kennen, dat je nooit ziek zult zijn. En dat alles van een leien dakje zal gaan. Of erger nog, die leren dat als je nog steeds pijn en armoede in je leven ervaart, dan zullen er nog wel zonden zijn in je leven waarmee afgerekend moet worden. Die mensen zijn er. Maar dat staat niet in het woord van God, zoals we dat hier lezen. Dat staat niet in het woord van God. Het woord van God is vreselijk eerlijk, omdat we de realiteit van het leven, en dat draait er gewoon niet omheen, is dat we in het proces van het opgroeien in het gezin, dan voelen we zo af en toe de klap van Gods zweep, om het zo maar te zeggen. En dat is niet fijn, daar verlangen we niet naar, maar God heeft er een bedoeling mee. En wat kan je zo op zo'n moment het beste doen? Ze is stevig op je benen gaan staan en zeggen, dus ik ben een kind van God? Ja, ik ben een kind van God. Ik hoor bij zijn gezin. Want God heeft mij terecht gewezen. En is het dan niet geweldig om dat in die pijnlijke momenten ook te beseffen, dat je er niet alleen voor staat? Punt drie is dat, dat God ook heel dichtbij je is. Zoals een aardse vader zo nu en dan zijn kinderen corrigeert, zo is God als geestelijk vader heel dichtbij, ook in de terechtwijzing of juist, beter gezegd, juist in die terechtwijzing. Zoals de wijnman, de wijnbouwer, de rank opteelt om hem te snoeien, dan heeft hij hem in zijn hand. En dan snoeit hij hem. Dat is het moment dat de wijnbouwer het dichtst bij de wijnstok is. Want hij heeft hem vast, maar en dan snoeit hij hem. En dat zijn die momenten van snoeien, dat God zegt, ik wil dat je dat uit je leven haalt. Ik wil dat je die pijnlijke dingen, die dingen die er niet horen, dat dat uit je leven wordt gehaald. En ook hier in dat alles heeft het een effect, een uitwerking. En we zien dat het toch goed is dat een terechtwijzing helpt ons om mensen te worden die goed doen en vrede brengen. Want er staat namelijk in vers 11, en elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Daar waar het dus in de tweede brief van de Korinthe kracht voortbracht, is hier de uitwerking vrede en gerechtigheid. En er is dus geen andere manier om van punt A naar punt B te komen, dan de knik te nemen, dan die knik in die weg te nemen. We moeten er doorheen. Er zijn geen sluiproutes om van punt A naar punt B te komen. Maar als we daar zijn bij punt B, als we die knik genomen hebben, als we die pijnlijke wending genomen hebben, dan is daar meer kracht, dan is daar meer vrede, dan is daar meer gerechtigheid dan dat daarvoor was. En wat wil God dat we hiervan leren? Acht de terechtwijzing van God niet gering, staat daar. Oftewel, denk er niet te licht over. Sla zijn terechtwijzing niet in de wind. We moeten staande blijven tegen onze eerste reactie door ons af te vragen, waarom gebeurt me dit? Dat is de vraag die we ons meestal stellen. Waarom overkomt mij dit nu juist? Waarom heb ik dat verdiend? En soms worden we zelfs zo boos op God, dat hij ons leven overhoofd heeft gehaald, dat we van ons afkeren. En anderen raken ontmoedigd en laten het kopje hangen. Dan denken we, nou, het heeft eigenlijk allemaal geen zin. Maar God vindt het helemaal niet belangrijk wat je doet, maar veel meer wie je wordt. Als je straks voor hem staat, dan zal hij zeggen, goed gedaan, gij trouwe dienstknecht. Ga in het feest. En dat slaat dan niet op de trouw wat je allemaal bereikt hebt in je leven, maar op wie je geworden bent in je leven. Namelijk iemand die trouw is en vol van Gods kracht, vrede en gerechtigheid. En dat is namelijk het vijfde punt, is dat je daartoe veranderd bent. Dat is die verandering die teweeg wordt gebracht. Dus als je leven een plotselinge wending neemt, als je leven plotseling op zijn kop staat door een gebeurtenis, dat die onoverzichtelijke knik in je levensweg, en je denkt van, oh, wat gebeurt er nu? Dan moet je, laat dan niet je kopje hangen. Laat dan niet je kopje hangen. Raak niet verbolgen, wees niet boos, maar ga rechtop staan. En zeg tegen God, ik wil dit moment van lijden, ik wil dat niet verloren laten gaan. Ik wil leren van u, want ik heb blijkbaar iets te leren en vertel me, Heer, alles wat ik moet leren. En deze twee zaken uit de Bijbel, die leren ons tot slot drie hele duidelijke principes. En die wil ik jullie laten zien. En misschien zeg je, ik heb nog nooit een knik in de weg gehad. Ik heb nog nooit, is mijn leven zo ontregeld geweest door een ernstige gebeurtenis. Nou, dan zou ik bijna zeggen, geen zorgen, het komt eraan, heb geduld. Maar het gaat wel een keer gebeuren. In meer of mindere mate. En dat is niet vervelend bedoeld, maar dat is gewoon hoe het leven in elkaar zit. Het leven kent nou eenmaal pijn en moeite en verdriet en ziekte en vervelende zaken. En de drie principes van een pijnlijke wending in je leven is in de eerste plaats dat een plotselinge wending in je leven is vaak een goddelijke afspraak, een ontmoeting met God de Vader. Dat vind ik zo mooi toen ik erachter kwam en dacht, ja, God wil gewoon met mij praten. Hè, het is een directe ontmoeting die je hebt met God. En niets gebeurt zonder zijn toestemming. Alles wordt gefilterd door de liefdevolle handen van de Vader. Hè, want daar staat dus in vers 6, stond daar, want de Heer bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. En heeft de tegenstander van God er iets mee te maken? Ja, God kan soms de tegenstander ook gebruiken, maar er gebeurt niets zonder zijn medeweting en zonder toestemming van God. En in die pijnlijke wendingen in ons leven komt God ons tegemoet. Hij wil ons iets leren. En hij is dus niet geïnteresseerd in hoeveel we hebben en wat we allemaal gedaan hebben. Hij wil dat we groeien naar mensen vol kracht, vol vrede, vol gerechtigheid. En hij wil leren dat we in onze zwakte zijn kracht nodig hebben en steeds meer gaan lijken op hem. En als we dat principe niet helder hebben, dan zal zo'n knik altijd aanvoelen als dat ons geweld wordt aangedaan. En dat er een God is die niet van ons houdt. Maar dat is het nou net niet. En het tweede is dat zonder pijn is, en dat is moeilijk om te zeggen, maar is er geen vooruitgang. In het Engels zeggen ze zo mooi, no pain, no gain. Dus geen pijn, geen vooruitgang. En ik heb er heel lang over nagedacht. Waarom dit zo waar is. En ik kom tot de conclusie op basis van mijn eigen leven. Dat we zijn vaak zo bezig met ons eigen leven. Met de invulling daarvan. Met de invulling van onze eigen tijd. Van mijn eigen plannen. Van mijn eigen toekomstverwachtingen. En mijn eigen wensen en behoeften. Dat God ons gewoon... Die hoort ons, we horen God gewoon niet meer. We horen niet meer wat God tegen ons wil zeggen, want we zijn zo druk met allerlei dingen, met ons dagelijkse leventje, dat pas als er een goddelijke interventie komt, die vaak dan even pijn doet, van hey, tik, luister nou even, want ik heb heel veel aan jou te zeggen, ik heb je wat te leren, pas op het moment dat die pijnlijk en confronterend genoeg is, dan heeft God onze aandacht. En het lijkt dan pas alsof het dan pas tot ons doordringt dat God ons wat wil vertellen. En dat is wat God hier bedoelt. En het is een beetje als een man die een hele mooie zeilboot aan het bouwen is. En mensen moedigen hem aan. Oh, wat een mooie zeilboot. Dus hij, alles boven de waterlijn, dat maakt hij prachtig. Prachtige zeilen, mooi teakhouten dek, glimmende relings, mooie kajuit. Het ziet er allemaal top uit. Maar als je iets van zeilen weet, dan moet een hele goede kiel onder zitten, want anders vaart die boot niet. Die boot vaart niet. Dus het is als een man die aan de bovenkant alles besteedt, even met twee schroeven die kiel vastzet, maar bij de eerste storm in zijn leven klapt die boot om en dan is alles wat boven de waterlijn was, is in één keer niet meer belangrijk. Maar dan is het omgekeerd en dan zie je dat die kiel heeft het niet gehouden. Dus hij had niet voldoende aandacht besteed wat er juist zo belangrijk was onder de waterlijn. En het is vaak het moment dat God ingrijpt. Een storm die raast in je leven. Je leven wordt verstoord, het gaat in disbalans. Alles wat boven de waterlijn is, is dan ineens ook niet meer zo belangrijk. Als je ineens zonder werk komt te zitten, als je te horen krijgt dat je een ernstige ziekte hebt, als je een traject van ziekenhuisbezoeken ingaat, dan staat je leven op zijn kop. En dan zijn zaken boven de waterlijn ineens niet meer zo belangrijk. Of als je iemand in je omgeving hebt waar je heel veel van houdt, die ziek is en dat er dingen gebeuren, dan denk je van ja, wat maakt mij nou dat mooie huis uit? Wat maakt mij nou die dingen? Dat is toch helemaal niet meer spannend? Dan gaat het toch om wat dan echt belangrijk is. Ken je de Heere Jezus? Ken je God? En de vraag die nog belangrijk is, kent Jezus jou? En het zijn die pijnlijke momenten dat je realiseert waar het werkelijk om gaat en dan wordt alles weer in het juiste perspectief gezet. En daar geldt het derde principe. We leren het meest en we groeien het hardst. Op het moment dat die pijnlijke wending in ons leven plaatsvindt. En stormen blijken dan achteraf altijd momenten dat je bent gaan inzien en dat er losse eindjes in je leven, hè, dat die er zijn en dat er zaken niet in orde waren. Als je dan terugkijkt. En dat hebben we zo heel hard nodig. En afsluitend met deze zin, een bocht in de weg is niet het einde van de weg, tenzij je hem niet neemt. Weet je, die bocht of die knik in die weg, dat hoeft niet het einde te zijn van je weg. Daar stopt het leven niet. Maar je moet er wel doorheen. Maar het leven houdt wel op. Hè? Als je blijft hangen en je groeit niet, dan heeft God dus ook daar zijn doel gemist met je. Tot zover. Ik wil graag met jullie... Ik ga eerst bidden. Staat we eerst collecten, maar ik wil graag toch met jullie met gebed afsluiten eerst. Want Vader in de hemel, het is zo belangrijk dat we... Ja, dat we deze levensles die u zo uit uw woord geeft, dat we die tot ons nemen. Heer, dat we er ook op voorbereid zijn, of misschien zitten we er wel middenin, in een hele pijnlijke en moeilijke situatie. Heer, leer ons zo om de lessen die u ons hebt geleerd, ons eigen te maken. Dat we rechtop mogen staan, dat we vol verwachting naar u uit mogen kijken. Dat we de pijn mogen verdragen samen met uw kracht, Heer. Dat we in die zwakte mogen gaan ervaren hoe het is dat u met al uw opstandingskracht in ons leven komt, Heer Jezus. Dat we daaraan vast mogen houden. Dat het ons kracht geeft om door te gaan. Dat dan de uitspraak in de Bijbel, wees sterk en moedig. En geef niet op, Heer, dat het dan ook echt waarde krijgt in ons leven. En dat er altijd een moment gaat komen dat we weer mogen terugkijkend op ons leven, mogen zien dat u geweldige dingen hebt gedaan in ons leven. En dat we voor geen goud dat pijnlijk moment hadden willen missen, omdat we zo dicht bij u waren en dat we zoveel hebben geleerd. Ik wil u prijzen, Heer, voor wie u bent. Ik wil u prijzen, Heer, dat u zo eerlijk bent en open bent. U draait er niet omheen, u maakt het niet mooier dan dat het is. Heer, maar u bent de God van liefde. Want u wil ons voorbereiden op onze bestemming. En dus dat we steeds meer gaan lijken op uw Zoon, die zoveel te lijden heeft gehad voor ons. Ik wil u daarvoor danken. In de naam van Jezus.